Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u allen en een bijzondere gasten die ons midden zijn. Van harte welkom op deze dienst waarin dominee Wijnors uit Katwijk aan Zee zal voorgaan. De gisteren gehouden rommelmarkt heeft het mooie bedrag van €10.312 opgebracht. Ik wil iedereen die daaraan heeft bijgedragen en in het bijzonder de Rommelmarktcommissie heel hartelijk bedanken voor dit mooie resultaat. Voor foto en groet zal dominee Wijnors een overlijdensafkondiging doen. Na de dienst willen Arwin en Lisa van den Berg iets vertellen over de vervolgde kerk. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit Psalm 19, vers 1, uit de bundel Weerklank. Het ruime fundament maakt wijd en zijd bekend van Gods werk en grote macht. De kerkraad wens u en jou en ook de kerkluisteraars een gezegende dienst.
28 mei is op de leeftijd van 80 jaar overleden de heer Hermanus van Heun. Hij woonde Heuningstraat 38. De rouwdienst zal worden gehouden aanstaande dinsdag 5 juni om 2 uur hier in dit kerkgebouw. En aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de hervormde begraafplaats. Straks in de voorbeden willen we denken aan degene die achtergebleven zijn. En wij zingen nu uit Psalm 43 het vierde vers. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel, de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus zijn Zoon, in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Loof, loof, verheugt de Heer der Heren, aanbid zijn naam en wilt hem eren. Laten we dat doen door samen te gaan zingen uit Psalm 105, het eerste en het tweede vers. 105, 1 en 2. Luisteren naar de wil van God, vanmorgen zoals die klinkt in Romeinen 12. En wij zingen daarna uit Psalm 86, het zesde vers, het gebed. Leer mij naar uw wil te handelen en dat loopt dan uit op de lofprijzing. Heer mijn God, ik zal u loven. Psalm 86, vers 6. In Romeinen 12 bindt God ons bij monden van Paulus op het hart. Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade, houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft, wees vurig van geest, dien de Heere. Verblijd u in de hoop, wees geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heilige, leg u toe op de gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen, zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar, streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige en wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad en wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefde, maar laat ruimte voor de toren, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Amen. Zullen we samen gaan bidden? Drie enig God, U Vader, Zoon en Heilige Geest. U willen wij hartelijk danken dat U ons vanmorgen weer hebt samengebracht als gemeente. Samengebracht in dit huis van gebed. Dank dat de klok luidde als teken dat we welkom waren. Als teken dat u naar ons uitzag. En dank ook dat u aan het begin van de dienst ons hebt begroet en tegen ieder van ons hebt gezegd, genade zij u en vrede. Dank dat u dat zei tegen jong en oud, zonder aanzien van de persoon, wat we ook op ons geweten hebben, wat we ook in de afgelopen dagen hebben misdaan, u zei het, genade zij u en vrede. Dank. We belijden het. We hebben vaak niet eens in de gaten dat dat een geweldige begroeting is van u. We hebben vaak niet eens in de gaten dat u alle recht van de wereld had om te zeggen, verdwijn uit mijn ogen, ik wil je niet ontmoeten, daar is de deur. Wij danken u, Vader, voor wie u bent. En als wij terugdenken aan de afgelopen week, dan mogen we zeggen, wat bent u goed voor ons geweest. U zag elke dag naar ons om, of we ons dat nu bewust waren of niet. U deed uw hand open en u gaf meer dan genoeg. Ja, we zingen vaak wel, vergeet niet één van zijn weldaden, vergeet ze niet, want het is God die ze u bewees. Maar als we eerlijk zijn, dan moeten we bekennen dat we u vaak vergeten te danken. En dat we vaak niet in de gaten hebben dat die zegeningen tekenen zijn van uw liefde voor ons. Tekenen dat uw hart voor ons klopt. En daarom vergeef ons die vergeetachtigheid. Vergeef het ons dat we u vergeten te danken. En vergeef het ons ook dat we onze dankbaarheid veel te weinig uiten door te leven zoals u dat graag wil. We hoorden zojuist die concrete opdrachten. En u vraagt niets te veel van ons. Het zou heel vanzelfsprekend moeten zijn dat wij op die wijze onze liefde naar u en onze liefde naar elkaar toe zouden uiten. Maar vader, we belijden het. We zijn vaak nogal egoïstisch ingesteld en we kijken eerst naar onze eigen belangen. En ja, we vergeten u en de ander. Wij danken u dat wij mogen bidden om vergeving dankzij u, Heere Jezus. Want als iemand niet aan zijn eigen belang heeft gedacht, dan bent u het wel geweest. Als iemand alleen oog had voor de eer van zijn vader en voor de redding van ons, dan bent u het geweest. En daarom prijzen we u dat u naar de aarde kwam en dat u uw leven gaf. Dat u onze schuld wilde betalen. En dat u de dood overwon. U zij de glorie opgestane Heer. Dank dat we daarom ook telkens op zondag als uw gemeente mogen samenkomen. Wij bidden u, Heilige Geest, wilt u ons helpen om zo te leven zoals het is bedoeld. En wilt u ons daar meer en meer bij helpen? En wij bidden, wilt u geven dat ook de verkondiging van vanmorgen daartoe mag bijdragen? Zo kort nog na Pinksteren mogen we stilstaan bij uw grote daden in mensenlevens. En we geloven dat u dezelfde bent. We geloven dat u ook in 2018 werkt. En we geloven dat u ook hier in Ochten naar ons omziet. En we bidden, spreek ons aan vanmorgen, hier en thuis. En geef alstublieft dat we zo aan de voeten van u mogen zitten. En zo geraakt mogen worden door u. Dat het ons hart vervult. En dat het ons ook meer en meer mag veranderen. En als u dan dingen in ons leven vindt die niet goed zijn, dan bidden we, Heilige Geest, leg ook bij ons de vinger op de zere plek. Opdat we het mogen belijden en wilt u ons dan ook vernieuwen. Dank u wel dat u dat kan, wat wij zelf niet kunnen. Zo vragen we, zegen ons in deze dienst. We bidden, geef dat we mogen merken, ook als we het moeilijk hebben of als we verdriet kennen. Als er zorgen zijn, geef dat we mogen merken ook in wat we zingen, wat we horen, dat uw vaderhart voor ons klopt. En zo dragen we ook de ouderen aan u op die misschien verhinderd waren. Of de jongeren die op de kleine kinderen passen. Of, vader, u kent ze. Gemeenteleden die verhinderd waren. Laat merken dat u ze opzoekt. U bent niet aan dit kerkgebouw gebonden. We dragen ook allen aan u op die van u zijn vervreemd. En misschien denken we dan wel aan onze eigen man of vrouw, of aan kinderen, kleinkinderen. En we zien dat met pijn. Dat ze zeggen, de vader, het geloof, het zegt me niets. Maar dan mogen we voor hen bidden en vragen, laat u merken dat uw hart ook voor hen klopt. Dat ze parels mogen zijn in uw ogen. En daarom zoek u ze op. En als wij ze niet kunnen bereiken, doe u het dan. Ga zo door met uw werk. Hier, overal in Nederland waar uw gemeente samenkomt. Over de grenzen heen. Laat het een dag van vreugde mogen zijn. Tot lof en glorie van uw grote naam. Uw Vader, Zoon en Geest. We prijzen uw naam. Amen. We gaan lezen uit het Oude en uit het Nieuwe Testament. Uit het Oude Testament lezen we eerst uit Numeri 18. nummer 18, vers 21 tot en met 24. En daarna lezen we uit de Handelingen, Handelingen 4, vers 32 tot en met 37. Eerst nummer 18, vers 21 tot en met 24. Nummer 18. En zie, aan de nakomelingen van Levi heb ik alle tienden in Israël als erfelijk bezit gegeven, als vergoeding voor hun dienst die ze verrichten, de dienst in de tent van ontmoeting. De Israëlieten mogen niet meer in de nabijheid van de tent van ontmoeting komen en zonde op zich laden en daardoor sterven, maar de Levieten, zij moeten de dienst van de tent van ontmoeting verrichten. En ze moeten zelf een ongerechtigheid dragen. Dat zal een eeuwige verordening zijn, al uw generaties door. En in het midden van de Israëlieten mogen ze geen erfelijk bezit ontvangen. Want de tienden van de Israëlieten die zij voor de Heere als een hefoffer moeten brengen, heb ik de Levieten als erfelijk bezit gegeven. En daarom heb ik tegen hen gezegd, zij mogen in het midden van de Israëlieten geen erfelijk bezit ontvangen. Straks zal hopelijk duidelijk worden waarom ik dit stukje heb gelezen bij de tweede lezing, Handelingen 4. Handelingen 4, vers 32 tot en met 37. Handelingen 4, vanaf vers 32. En de menigte van hen die geloofde was één van hart en één van ziel. En niemand zei dat iets van wat hij bezat van hemzelf was, maar alles hadden ze gemeenschappelijk. En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed. Want alle die landerijen of huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. En aan ieder werd uitgedeeld naar dat men nodig had. En dan komen nu de twee tekstversen voor de verkondiging, 36 en 37, daar gaat het over. En Jozes, die door de apostelen ook Barnabas genoemd werd, wat vertaald betekent een zoon van vertroosting, een leviet, afkomstig uit Cyprus, had een akker, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostelen. Tot zover de lezingen uit het woord van onze God. Zalig zij die de woorden van onze God horen en in hun hart bewaren. We staan dus stil bij Handelingen 4, vers 36 en 37. En boven de preek schrijven we als thema God, nee, de Heilige Geest verandert mensen. We gaan eerst samen ter voorbereiding zingen uit Psalm 139. Niets is, o Oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. U weet alles, u kent me, u doorgrondt me. En daarom zingen we ook in vers 14. Als u iets kwaads bij mij ontdekt, doe me dan toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. 139, 1 en 14. Gemeente van Christus, het moet een aantal jaren geleden zijn gebeurd. Onder een brug zat een man, ineengedoken, verkleumd. Hij leidde een zwervend bestaan, al meer dan 25 jaar. Hij was nog maar 39, maar vanwege zijn gore uiterlijk en vanwege zijn sjovele kleding leek hij wel 60. Plotseling stopte er een grote, glanzende, zwarte auto. Twee deftige heren stapten uit. Ze stelden zich aan hem voor. Het waren bestuursleden van de Kappersbond. Er volgde een gesprek. Die man werd uitgenodigd om naar een congres te komen waar de kappers bijeen waren. Nou, die man liet zich overhalen en een ogenblik later verdween de auto in de richting van dat congres. En daar aangekomen verzocht de voorzitter om een ogenblikje stilte. Geachte collega's, mag ik u iemand voorstellen? Nou, die zwerver betrad het podium en daar stond hij in zijn sjovele plunje, zijn stoppelbaard, zijn onverzorgde haardos. Collega's, zo vervolgde de voorzitter, wij zullen gaan bewijzen wat we waard zijn, want wij gaan van deze schooier een compleet ander mens maken. Nou, met man en macht werd die zwerver onder handen genomen. Zijn lichaam werd gewassen, zijn baard geschoren, zijn haren geknipt. Een eerste klas modezaak bracht de mooiste kostuums. Een luxe schoenenzaak zorgde voor de modernste modelletjes. Er werd gepast, gewikt, gewogen. En eindelijk kon de voorzitter heel trots het resultaat tonen. Die zwerver was een heer geworden. Hij viel in het gezelschap niet meer uit de toon. Zo op het oog. Een ander mens. Een compleet nieuw mens. Wat zou het eenvoudig zijn als het zo kon. Ik denk aan de woorden die we tijdens elke doopdienst horen. Zoals wij geboren worden, zo kunnen wij het Rijk van God niet binnenkomen. Nee, dat kan alleen door wedergeboorte. Dat kan alleen als de Heilige Geest je leven verandert. Wat zou het eenvoudig zijn als je zoals die zwerver, jezelf zou kunnen laten vernieuwen. Daar is echter een veel ingrijpender proces voor nodig. Kijk, die zwerver zag er piekfijn uit, maar hij bleef, ook al mocht hij die nieuwe plunje houden, hij bleef dezelfde berooide zwerver als voorheen. En helaas, na een aantal maanden was er van dat hele vernieuwingsproces weinig of niets meer te zien. Kijk, daarom halen we in deze dienst Barnabas voor het voetlicht. Want in zijn leven wordt zichtbaar hoe de Heilige Geest van iemand een ander mens maakt. Niet zomaar een beetje uiterlijk. Nee, innerlijk. Van Barnabas wordt immers elders gezegd in de Bijbel. Hij was een goed mens, vol van de Heilige Geest en vol van geloof. Barnabas. Over zijn verleden weten we eigenlijk niet zo heel veel te vertellen. Ja, er wordt gezegd dat hij eigenlijk Jozus heette. Dat was zijn Joodse naam. En verder wordt er verteld dat hij een leviet was. Hij was dus afkomstig uit de stam van Levi. Nou, u weet wat het werk van deze stam was. Zij hadden hun werk in de tempel, het huis van God. Daar dienden ze God. Daar waren ze bezig met de offers van de verzoening. En er wordt ook nog meegedeeld dat hij geboren was op Cyprus, dat eilandje in de Middellandse Zee. Daar had Jozus vroeger gewoond. Maar Ja, op een bepaald moment is Jozef blijkbaar verhuisd. Teruggekeerd naar zijn oorspronkelijke vaderland, Israël. En vandaar dat we hem dus aantreffen in Jeruzalem. En ja, zo even tussen neus en lippen door wordt ook nog opgemerkt dat hij een akker heeft. Hij is dus bepaald geen onbemiddeld mens. Integendeel. En nou, dat zijn zo van die dingen die zo op het oog hele onopvallende dingen die in die twee versen van Barnabas worden verteld. En deze onopvallende man zou dus ook totaal in het vergeetboek zijn geraakt. Waren het niet dat er een geweldig groot wonder in zijn leven heeft plaatsgevonden? Iets waardoor zijn leven was gewijzigd. Totaal. Radicaal. Want wat is er gebeurd? Nou, lees maar in onze tekst. En Jozef, die door de apostelen ook Barnabas genoemd werd. Door de apostelen. Met andere woorden, hij is dus lid geworden van de eerste gemeente. Deze man, deze leviet van huis uit, is blijkbaar christen geworden. Wanneer precies? Dat weten we niet. Hoe dan? Nou, dat kan ten diepste toch maar op één manier. De Heilige Geest is hem te sterk geworden. De Heilige Geest heeft hem overwonnen voor de Heer Jezus. En zo, door de kracht van de Heilige Geest, zo is Jozef tot persoonlijk geloof gekomen. Zo is hij lid geworden van die eerste christengemeente. En nu het wonderlijke. Toen kreeg hij van de apostelen een andere naam. En ze zeiden, joh, wij noemen jou voortaan niet meer Jozef. Nee, wij noemen jou Barnabas. En dat betekent zoveel als zoon van de vertroosting. Maar waarom doen de discipelen dat? Is die naam Jozef niet mooi genoeg, niet goed genoeg? Nou, Om daar een beetje zicht op te krijgen, moeten we goed letten op die paar dingen die met nadruk in deze twee versen worden verteld. Allereerst wordt dus gezegd dat Barnabas een leviet was. Iemand die hoorde tot het priesterlijke geslacht. En, weet je het nog? Hoe was nou de houding geweest van de stam van Levi, van de priesters, tegen de Heer Jezus? Nou, dat maakt de Bijbel ons wel duidelijk. Ze konden Jezus bloed wel drinken. Ze hadden telkens maar één vergaderpunt. Hoe kunnen we die Jezus grijpen en uit de weg ruimen? Wie hebben nou met name Jezus de dood ingejaagd? Precies, de priesters. Bij wie leefde de felste haat tegen Jezus? Exact, bij de stam van Levi. Trouwens, als ze Jezus aan het kruis hebben gedood, als ze hun woede op hem hebben bekoeld, zijn ze dan tevreden? Laten ze dan hun vijandschap varen, hun haat? Nee. Want dan slaat die haat over op Jezus' volgelingen. Dan nemen ze de discipelen gevangen. En dan verbieden ze hen om nog één keer de naam van Jezus te laten vallen. De stam van Levi. Kijk, dat is de stam waar je het verzet tegen Jezus het duidelijkste ziet. De vijandschap. En nu lezen we hier dat Jozef tot geloof is gekomen. Een leviet. Nota bene een leviet. Ja, dat had toch niemand verwacht. Dat had toch niemand voor mogelijk gehouden. Een felle vijand gewonnen voor Jezus en zijn dienst. Een wolf uit de kring van de duivel veranderd. in een lam van de kudde van Christus. Onvoorstelbaar. Wat een vreugde moet dit teweeg hebben gebracht in die eerste gemeente. Dankbaarheid. Verwondering. Aanbidding. Wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Dat zien we heel duidelijk in het leven van Jozef. Voor zover wij dat een beetje kunnen nagaan, is hij de eerste leviet geweest die zich bij de gemeente heeft aangesloten. Later zullen er nog meer komen, maar Jozef is de eerste. En die apostelen zijn zo verwonderd, zo blij dat ze zijn naam veranderen. Barnabas, zoon van de vertroosting. De apostelen zeiden als het ware, in jouw leven wordt iets zichtbaar van de genade van God. De liefde van Jezus, de kracht van de Heilige Geest. En joh, dat bemoedigt ons, dat vertroost ons. En daarom willen we jou Barnabas noemen. Jongens en meisjes, Jaapie stond bij zijn vriendjes en vriendinnetjes niet zo goed bekend. Kijk, als die bijvoorbeeld een rolletje snoep had. Hij gaf nooit een snoepje weg. Of als er iemand jarig was. Hij gaf nooit een cadeautje. En ze noemden hem dan ook Jaapie de Vrekkige. Maar weet je, op een dag hoorde Jaapie over de Heer Jezus. En dat raakte hem, dat veranderde hem. En als hij sindsdien een rol snoep had, dan deelde hij alles uit. En als er sindsdien iemand jarig was, dan gaf hij de mooiste cadeautjes. Nou, sindsdien noemden ze hem Jaapie de Gulle. God verandert mensen. Van hem kan je zeggen, mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Er is niets wat God niet kan doen. Kijk, wanneer wij iemand een sterk staaltje willen laten zien van de genade van God, nou, dan wijzen we meestal op die moordenaar aan het kruis. Maar wat dacht u? Van die moordenaars voor het kruis. De priesters, de levieten. Kijk, die moordenaar aan het kruis heeft nog gebeden. Heere, denk aan mij. Nou, die moordenaars voor het kruis, die hebben alleen maar gevloekt. Desondanks ziet God om naar een man als Jozef. God schrijft hem niet af. God verklaart hem niet totaal los. Voor God bestaan er geen hopeloze gevallen. Nee, die moordenaars voor het kruis, die hebben niet gebeden. Maar een ander heeft wel gebeden. Jezus. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En misschien hebt u zich wel eens afgevraagd, is dat gebed van Jezus nou verhoord? Hij heeft het vrucht gedragen. Nou, denk dan eens aan die eerste Pinksterdag. Petrus preekt. En 3000 mensen, waaronder Jozef, komen onder de indruk. Tot bekering. Tot geloof. En waar is dat aan te danken? Aan die preek van Petrus ook. Aan de voorbeden van Jezus. Dat vooral. Op een bepaald moment zegt Jezus, Vader, ik dank u dat u mij gehoord hebt. Ik weet dat u altijd naar mij hoort. Altijd. Dus ook als Jezus aan het kruis voor die overtreders bidt. Trouwens, Jezus kan het vragen, vergeving. Jezus kan het vragen voor velen. Jezus kan het vragen, want hij betaalde. En hij wil hebben waar hij zo duur met zijn leven voor heeft betaald. Vergeving. Vernieuwing. Voor al die vijandige lui voor het kruis. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Kijk, dat was het behoud, hun behoud, ook van Jozus. En deze versen laten zien dat dit gebed is verhoord. Een zoon van de vertroosting, ja, voor die gelovigen toen, maar ook voor de gelovigen nu. Een troost voor u, voor jou, voor mij. Dankzij Jozus mag je ontdekken, ik hoef niet te twijfelen of het hart van de hemelse Vader ook voor mij klopt. Ik hoef niet te wanhopen dat Jezus me afschrijft. Ik hoef niet bang te zijn dat mijn verzet te groot is voor de Heilige Geest. Ik denk aan Keesje. Jongens en meisjes, Keesje had telkens de neiging om te jokken. En nou ja, hij praatte erover met zijn moeder. Mama, zou de hemelse Vader nou nog wel van mij houden? Of zou Jezus mij willen vergeven? Of zou de Heilige Geest mij kunnen veranderen? En zijn moeder zei, joh, als jij bidt, dan zal je merken dat de Vader veel van je houdt. En dat Jezus alles vergeeft. En dat de Heilige Geest jou een heel nieuw hart wil geven. Inderdaad. Als je naar jezelf kijkt en je ziet al die gebreken, wat kan je daar moedeloos van worden? Hoe kan dat nou allemaal worden opgeruimd? Hoe kan dat ooit anders worden? Of ja, je denkt aan de manier waarop je God dient. En wat kan je dan schrikken? Het is allemaal zo zwak, zo half, zo onder de maat. Wat moet er ooit van mij terechtkomen? Nou, kijk dan naar Jozus. Hij had van huis uit alles tegen. Hij stamde uit het meest vijandige geslacht. En toch kreeg hij een nieuwe naam. Omdat die eerste christengemeente tot haar troost mocht ontdekken dat niets, maar dan ook werkelijk niets, bestand is tegen de kracht van de Heilige Geest. Ja, wat is dat een heerlijke troost. Want je hoeft dan niet alleen te denken aan jezelf, je mag ook denken aan anderen. Misschien dat u bij uw kinderen de nodige onverschilligheid ontdekt, of misschien dat jouw vriend, jouw vriendin negatief doet over het geloof. Nou, kijk dan naar Jozus. Bij hem blijkt dat de Heilige Geest echt alles aan kan. Alle verzet, alle vijandschap. Maar de Heilige Geest doet meer dan alleen maar die tegenstand overwinnen. Hij gaat door met zijn werk. De Heilige Geest gaat verder. Hij grijpt dieper in ons leven. Dat blijkt ook bij Jozus. Want wat gebeurt er nou? Nou, we weten dat de economische omstandigheden in die dagen niet zo rooskleurig waren. In die christelijke gemeente van Jeruzalem waren nogal wat werklozen. Velen leefden onder de armoedegrens. Maar wat deden nou die rijke gemeenteleden? Nou, die verkochten een deel van hun bezit om hun medegelovigen te helpen. Nou, een prachtig staaltje van onderlinge liefde. Een prachtig staaltje van diaconale zorg. En ja, nu staat er ook heel nadrukkelijk dat Jozus zijn akker verkocht. En ja, je vraagt je af, waarom wordt hij nou met name genoemd? Waarom die speciale aandacht? Nou, allereerst, waarom had Jozus die akker? Nou, we lazen dat hij van Cyprus kwam. En Joden die niet in Israël woonden, die bezaten nogal eens een stukje land in het beloofde land. Als het even kon, in de buurt van Jeruzalem. En dat stukje grond moest dan later dienen als begraafplaats. Want de Messias zou komen, eens, op de Olijfberg. En vanaf die berg zou hij vervolgens Jeruzalem binnentrekken. En ja, dan zouden de doden worden opgewekt. En als eerste diegenen die vlakbij Jeruzalem begraven lagen. En daarom had ook Jozef daar een stukje land. En nu verkoopt hij het. Kijk, dat is een geloofsbelijdenis. Hij erkent het dat de Messias al gekomen is. Jezus, hij was de lang verwachte. Dus hij heeft dat stukje grond niet meer nodig als begraafplaats. Nou, daarom verkoopt hij het en brengt hij de opbrengst naar de apostelen. Dat is de consequentie van zijn geloof. Zijn geloof in Jezus, zijn geloof in de opstanding van Jezus. Dat allereerst. Maar in de tweede plaats, we hoorden dat Jozef een leviet was. Kijk, en nou kom ik bij die lezing uit Numeri. Want wat stond er in de wet van God over de levieten? Het was voor levieten verboden een stukje land, een akker te bezitten. De 11 andere stammen kregen allemaal een stuk land in Israël. En elke stam verdeelde dat ook weer onder de leden van die stam. En ja, ze moesten allemaal een tiende deel van de opbrengst naar de tempel brengen. Dat was voor de stam van Levi. Dat was voor de priesters om in hun levensonderhoud te voorzien. Maar zelf, nee, zelf mochten die levieten geen stukje land hebben. Ze moesten geloven, God zorgt voor ons. Vandaag, morgen, overmorgen. Hoe? Nou, door middel van dat tiende deel. En nu Jozef. Zijn akker is vanuit Gods ogen verboden bezit. Het gaat lijnrecht in tegen Gods geboden. En hij heeft daar een hele lange tijd rustig onder kunnen leven. Hij eet van twee walletjes. Aan de ene kant was hij een leviet en aan de andere kant had hij toch een stukje land. Maar dan, Jozef is door de Heilige Geest gewonnen voor Jezus. En wat doet de Heilige Geest dan? Nou dan gaat hij je laten zien meer en meer wat er mankeert aan je leven. Dan maakt hij je duidelijk wat er niet klopt met het woord van God. Wat fout is. Toen Jozef pas in Israël was en hij die akker in zijn bezit kreeg, toen lag hij er niet van wakker. Ach, wat is daar nou voor verkeerd aan? Maar nu hij in beslag is genomen door de Heilige Geest, nu ziet hij in dat niet goed is. Kijk daar. Daar heb je nog een aspect van het werk van de Heilige Geest. Heel concreet, heel praktisch. Hij overtuigt je van zonde, zegt Jezus in Johannes 16. Hij laat je zien wat er in je leven niet deugt voor God. Hij legt de vinger bij de zere plek. Soms is dat heel wonderlijk. Er zijn van die dingen waar je nooit last van hebt gehad. Dingen die altijd door de beugel konden voor je geweten. Dat je zaterdag tot diep in de nacht in het café zit en bepaald niet uitgeslapen in de kerk zit. Of dat je uren achter elkaar naar zinloze tv-programma's kijkt en geen aandacht geeft aan eenzame mensen. Of dat je zwart werkt en zo de belasting ontduikt. Of dat je... En dan opeens, dan ga je ontdekken dat het fout is voor God. Verkeerd in zijn ogen. Ja, in het begin wil je er helemaal niet aan. Je zoekt uitvluchten, verontschuldigingen. Je zegt, ja, is dat dan fout? Maar ze doen het allemaal. Of, ja, natuurlijk is het niet goed. Het mag niet voor God, maar er zijn heel veel dingen die zijn nog veel slechter. Of, nou ja, natuurlijk, het staat in de Bijbel. Maar dat moet je dan niet zo letterlijk nemen. En zo? Ja, zo probeer je jezelf schoon te praten. Je geweten te sussen. Laten wij maar eerlijk zijn, wij zijn er meesters in om onze persoonlijke zonde af te zwakken. Maar als de Heilige Geest werkt, echt bezig is je leven te vernieuwen, dan helpt het niet. Dan wordt het je steeds duidelijker dat het niet kan voor God. Dat het in strijd is met zijn wil. En dat je het moet loslaten. En zo'n gevecht, ja, want dat is het, zo'n strijd tegen jezelf, want ja, zo kan je het wel noemen, het kan soms wel dagen duren, weken, maanden. Want je weet soms wel dat bepaalde dingen fout zijn. Maar ja, het is zo moeilijk om het te veranderen. Het is zo moeilijk om die eerste stap te zetten op een nieuwe weg. Nou, kijk dan eens naar Jozef. De Heilige Geest stelt hem in staat om ermee te breken. Om die akker van de hand te doen. En de kracht van de Heilige Geest is zo groot dat hij zonder pardon dat stukje land verkoopt. Dat mogen wij tot bemoediging vanmorgen tegen elkaar zeggen. Als de Heilige Geest de vinger legt bij verkeerde dingen in je leven. Als hij je laat zien, joh, dit deugt niet. Dat moet anders. Dan mag je ook vertrouwen, dan mag je ook verwachten dat hij je de kracht geeft om je leven te veranderen. Dat is het evangelie. Het heerlijke evangelie. Het bevrijdende evangelie. Ik hoef het niet te doen. In eigen kracht, dan komt er niks van terecht. Nee, de Heilige Geest doet het in mij. En daar mag je om vragen, om bidden. Weet je nog wat er beloofd is, zwart op wit bij de doop? Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest... Zo verzekert ons de Heilige Geest dat Hij er zorg voor draagt dat mijn leven verandert. En weet u wat dan zo verrassend is? Barnabas verkoopt zijn akker en zo komt er geld vrij om zijn arme broeders en zusters te helpen. Op deze wijze wordt hij tot zegen voor anderen. Nou, is dat niet mooi? Hij verliest zijn akker, maar het is winst voor een ander. En zo is het nog. Wanneer u breekt met zondige gewoonten, jij, dan word je tot zegen voor anderen. Ik moet denken aan John. Hij kocht bijna elke week wel een cd van zijn zakgeld, housemuziek, hardrock. Hij genoot ervan. Totdat de Heilige Geest in hem begon te werken. En totdat hij zich begon af te vragen of hij als christen wel zulke cd's kon kopen. Of zulke liederen wel tot eer van Jezus waren. En weet je wat er gebeurde? De Heilige Geest gaf hem de kracht om zijn hele cd-verzameling op te ruimen. En om voortaan een deel van zijn zakgeld te besteden voor de zending. Ik moet denken aan dat ene gemeentelid. Hij was in de avonturen vaak op pad geweest om voor zichzelf te klussen. En ja, soms had hij dan wat materiaal nodig. Geen probleem. Hij nam het mee uit het magazijn van het bedrijf waar hij werkte. Ach, het ging van de grote hoop. Niemand die het merkte. Ja, de materialen werden uiteraard wel in rekening gebracht bij de klanten. Een aardige bijverdienste. Jaren later. Hij werkte inmiddels bij een ander bedrijf. Hij kwam tot geloof. En de Heilige Geest begon hem te herinneren aan dat magazijn van zijn vroegere werkgever. Hij kreeg het moeilijk. Ja, hij was blij dat hij tot geloof gekomen was. En hij wist dat God het hem vergeven had. Maar hoe zat het nou met zijn vroegere baas? Weet je, wanneer hij echte rust vond, echte blijdschap? Toen hij het bedrag bij elkaar had gespaard en het persoonlijk had terugbezorgd. Ja, ben je zo niet bezig om zelf met je zonde klaar te komen? Om zelf je schuld af te kopen bij God? Geen sprake van. Soms is het mogelijk de fouten die je tegenover een ander hebt gemaakt te belijden. En te herstellen. En als de Heilige Geest je dat op je hart legt, dan moet je dat ook zeker doen. Want als Jezus je leven binnenkomt, in je huis, in je privéleven, in je hart, dan ontdek je het. Jezus en bepaalde zonden passen niet in één en dezelfde ruimte. Nou, die apostelen zien Jozus komen met een zak vol geld. Jozus, hoe kom je daaraan? Waar haal je het vandaan? Nou, omdat ik gebroken heb met het fouten in mijn leven. En de apostelen zeggen tegen elkaar, werkelijk, hij is een zoon van de vertroosting. Hij is iemand in wiens leven dat machtige werk van de Heilige Geest zichtbaar wordt. Een zoon van de vertroosting. Misschien dat iemand zegt, ja, nou, we hebben nou wel nagedacht over Jozus. Maar stond die nou niet een beetje te veel in de belangstelling? Ja, en dat mag toch niet? Dat een mens in het middelpunt staat. Christus moet toch zeker centraal staan? Nou en of. Maar als wij lezen en spreken over Jozus, dan zien wij waar de hemelse heiland door middel van de Heilige Geest toe in staat is. Hij maakt van een vijand een zoon van de vertroosting. En met recht kunnen we zeggen, er zijn geen grenzen aan Jezus' macht voor elk die wonderen van hem verwacht. Weet u wat geweldig zou zijn? Als wij alle hier in de kerk vanochtend, als wij alle zulke zonen en dochters van de vertroosting zouden zijn. Kan dat? Zeker weten. Want de genade van de Vader en de liefde van Jezus en de kracht van de Heilige Geest is gisteren, vandaag en morgen dezelfde. Tot in eeuwigheid. Daar kan je op pleiten. En zeggen, doorgrond mijn hart. En ken mijn weg, o Heer. Beproef me en zie wat niet is tot uw eer. En kom met uw kracht, o Heer. En vul ons tot uw eer. Kom tot uw doel met ieder van ons. Maak ons een volk, Heer, heilig en rein, dat u, Heer, volkomen, steeds toegewijd zal zijn. Amen. We gaan zingen uit Weerklank 194. Heer, ik hoor van rijke zegen die gij uitstort keer op keer. En dan zingen we in vers 5. Liefde God zo rein, zo krachtig. Bloed van Jezus rijk en vrij. Gods genade sterk en machtig. O, verheerlijk u in mij. En dan mag je bidden. Ook in mij. Ook in mij. O, verheerlijk u in mij. Weerklank 194, 1 en 5. Zullen we samen God danken en bidden. Wij danken u heel hartelijk, goede God, trouwe Vader, dat we vanmorgen hier bijeen mochten zijn en die woorden van wat er pakweg 2000 jaar geleden gebeurde, dat we die woorden mochten horen. En het bemoedigt ons, Vader, het vertroost ons. Want wij geloven dat u dezelfde bent. U hebt ook ons op het oog. U schrijft helemaal niemand af wat we ook hebben misdaan. En we mogen weten, Heer Jezus, uw bloed is genoeg voor alle zonden. En wij danken u vooral, Heilige Geest. Uw kracht is zo groot. U bent in staat om vijanden te veranderen in vrienden. En dan bidden we, wilt u ook hier in ochtend heel krachtig werken. Verheerlijk uzelf in al die anderen en ook in mij. Opdat we met elkaar tot verwondering mogen zien. Er zijn geen grenzen aan uw macht. Opdat ook anderen buiten de gemeente het mogen zien. Wat zou dat geweldig zijn? Wat zou daar een roep van uitgaan? Een geweldige reclame voor het evangelie, voor de kracht van uw Heilige Geest. We bidden. Als we nou straks de kerk verlaten, soms zeggen we dat tegen elkaar na een periode van vakantie. Joh, heb je lang in de zon gelegen? We bidden, geef dat het straks zichtbaar mag zijn dat wij bestraald zijn door u. En dat mensen het vragen, joh, waar ben je geweest? Wat is er gebeurd? En wat zou het dan geweldig zijn als ook wij, net als Jozef, als Barnabas, mogen getuigen van uw werken in ons hart en in ons leven. Doe dat alstublieft, tot glorie van uw naam. En ga zo door met uw werk onder ons. En zegen daartoe allen die hier geroepen zijn door u. Broeder Zonneberg, wees hem nabij en zijn vrouw. De kerkenraad, alle die een bepaalde taak hebben, dank dat er zoveel zijn die hun krachten in uw dienst willen geven. Dank dat u ze daartoe de gave ook geeft, dat u ze gebruiken wil. En zo vragen we, ga door met uw werk, hier en overal. En dan mogen we ook bidden, ontferm u over hen die verdriet hebben. U ziet ze ook vanmorgen hier in de kerk, u ziet ze ook thuis bij de kerkradio. Verdriet vanwege verliezen die geleden zijn. En dan bidden we, schenk u troost, kracht, zo zoals u alleen het geven kan. En dat bidden we ook voor de familie van Heun. Wilt u ze nabij zijn in deze dagen? En wilt u ze vooral dinsdag de kracht geven bij de begrafenis? En steun en sterk ze zo, zodat ze door de kracht van u het verlies kunnen verwerken en de weg kunnen vervolgen. En zo bidden we ook voor alle zieken. En we vragen, Heere, u kent ze. We hoeven ze niet met name te noemen, we kunnen ze lezen op de brief. En we weten ook dat u weet wat er met hen aan de hand is. Gedenk ze, machtige God. Zo vragen we, ga door met uw werk, opdat we niet een beetje uiterlijk veranderen, maar vooral innerlijk. En opdat dat zichtbaar wordt. Wees zo met jong en oud. Ga door met uw werk ook over de grenzen heen. Wereldwijd. Overal mogen mensen u kennen en u dienen. En soms brengt dat vervolging met zich mee. En dan bidden we, houdt u ze vast door de kracht van uw liefde. En wij mogen ook vragen, ontferm u heel in het bijzonder over uw eigen volk Israël. En geef dat zij, net als Jozef, mogen ontdekken. Hij is al gekomen, de Messias. Geef dat uw belofte, dat eens heel Israël zalig zal worden, dat in vervulling mag gaan. Ontferm u over deze wereld in nood, wat wordt er veel geleden, veel gekermd. Maar u hebt beloofd, u zet deze wereld niet als oud vuil aan de kant. Nee, uw schepping, uw eigen schepping, u hebt beloofd, u zal eens alle dingen nieuw maken dan als u komt, Heer Jezus, op de wolken. we zien er naar uit. Maranatha. Hoor naar ons uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid om uw liefde gave te geven. En wij zingen daarna uit Weerklank 427, vers 1, 2 en 4. Weerklank 427, 1, 2 en 4. U hoorde bij de afkondigingen dat Lisa en Arwin na de zegen nog iets tegen u willen zeggen, willen vertellen. Dus gaat u dan daarna nog even zitten. Ga heen in vrede en draag met u de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de krachtige bijstand van de Heilige Geest is met u, met jullie allen. Amen.